Zoals jullie weten, doe ik bij het vertellen van nooit geweten verhalen altijd mijn best om vrij scherp aan te geven wat feitelijk is, zaken waar we veel bewijsmateriaal voor hebben, wat fabeltjes zijn, verhalen die verteld worden maar hoogstwaarschijnlijk niet waar, en wat speculatie is. Zou goed waar kunnen zijn, dat is niet echt tegenbewijs, maar het zou ook best anders kunnen zijn gelopen. Over sommige gebeurtenissen zijn gewoon niet echt betrouwbare ooggetuigen verslagen, om van harde bewijzen nog maar te zwijgen. Maar bij het onderwerp van vandaag ligt dat anders. Er is een heleboel. Er zijn filmbeelden, artikelen uit de pers, autobiografieën, en toch is waarschijnlijk veel daarvan niet waar, of half waar. En dat komt door Hollywood, de droomfabriek. Vandaag wil ik jullie vertellen over Hedy Lamarr, een beroemde actrice van best lang geleden. Ze was Joods, groeide op in het Oostenrijk van de jaren 20-30 en werd naast een wereldberoemde actrice ook een uitvinder. Ze heeft een patent op haar naam staan dat het fundament vormt onder veel moderne communicatie. Eigenlijk is de kans vrij groot dat je nu je naar mij luistert, gebruik maakt van een van die technologieën die schatplichtig zijn aan Hedy Lamarr. Interessant genoeg om over te vertellen, maar ik kwam er ook al snel achter dat er veel verhalen over haar leven bestaan die zijn aangedikt en romantischer gemaakt, omdat ze een filmster was. De waarheid over haar leven is ongelooflijk, maar toch vertelden de studio's liever romantische leugens. En van sommige van die verhalen weten we dat inmiddels wel, maar het zou best kunnen dat er nog verzinsels zitten tussen de dingen die ik nu ga vertellen. Maar dat zijn dan details. De hoofdzaken die kloppen wel. Hier is Nooit Geweten, aflevering 119. Het begint natuurlijk met een meisje. Hedwig Kiesler werd in 1914 geboren in Wenen. Het enige kind van Emil en Gertrud Kiesler. Hij werkte bij een bank, zij was pianiste. Ze waren allebei Joods, maar ze deden daar niets aan. Ze was een echt vaderskindje. Haar vader nam haar vaak mee op lange wandelingen en hij legde haar graag van alles uit, vooral over hoe dingen werken. Een jeugdherinnering die Hedy Lamarr vaak vertelde, was hoe ze op haar vijfde een muziekdoosje helemaal uit elkaar had gehaald in losse onderdeeltjes. De zwengel, de veer, de trommel met puntjes, de kam met tanden die elk een andere toon gaven. En hoe ze het ding daarna weer helemaal in elkaar en werkend had gekregen. Een slim en nieuwsgierig meisje dus. Maar ook een heel mooi meisje. Op foto's en film kan je het wel zien, maar ze moet vooral ook in het echt een bijzondere uitstraling hebben gehad. Er zijn veel verslagen van mensen, vooral mannen, die vertelde hoe ze in een ruimte kon binnenkomen en onmiddellijk alle aandacht naar zich toe kon trekken. En al op best jonge leeftijd werd ze ontdekt als actrice. Ze speelde vanaf haar 16e in wat kleine films en op haar 18e brak ze echt door. Ze speelde de hoofdrol in de Tsjechoslowaaks-Oostenrijkse film Extase. Tegenwoordig zouden we zeggen een arthouse movie. Het was een geluidsfilm, wat in 1933 heel hip was, en de film won ook de prijs voor beste regie bij het festival in Venetië. Maar de film viel vooral op door de lange naaktscènes van Hedwig en met name een seksscène waarin zij een orgasme speelde. Weliswaar zag je daarbij alleen haar gezicht, maar het werd behoorlijk schokkend gevonden. Porno was er natuurlijk lang daarvoor al geweest, maar in een gewone speelfilm die in bioscopen werd vertoond, dat ging mensen te ver. In veel landen werd de film verboden, maar Hedwigs naam als actrice was gemaakt. Ze speelde dat jaar ook op het toneel de rol van Sissy in een musical, waar natuurlijk extra veel aandacht voor was vanwege die opzienbarende film. Hedwig was hot in Wenen. En ze werd dus op allerlei feesten en bals gevraagd en bij één daarvan ontmoette ze Fritz Mandl. Hij was 14 jaar ouder dan zij en was een extreem succesvolle ondernemer. Hij had wapen- en munitiefabrieken en het was 1933. Iedereen was zich aan het bewapenen en Mandl werd de rijkste man van Oostenrijk. Haar ouders vonden het een griezel, ook omdat hij bevriend was met allerlei kopstukken van de Oostenrijkse fascisten. Maar Hedwig was niet het type om goede raad van haar ouders aan te nemen. Nog steeds in datzelfde jaar, 1933, trouwden Hedwig en Fritz. We weten niet wat Mandl hoopte te bereiken met dit huwelijk. Moest Hedwig een trophy wife zijn om zijn succes te benadrukken, of wilde hij ook iemand die zijn feestjes kon opluisteren? Want hij gaf veel feestjes en diners, vooral om zijn handel te ondersteunen. Dus gasten waren types zoals Mussolini, Hitler en de Hongaarse dictator Horthy. En dus veel Oostenrijkse fascisten waar Mandl zo dik mee was, hoewel hij zelf half Joods was. Voor Hedwig bleek het huwelijk al vrij snel een heel slechte beslissing. Ze was weliswaar ineens rijk en echt high society, maar Mandel was een extreem bezitterige man. Hij wilde niet dat ze nog werkte als actrice. Die film met zijn vrouw naakt op het scherm, dat vond hij ook vreselijk. Hij probeerde alle bestaande kopieën van Extase op te kopen en te vernietigen. Dat is hem niet gelukt, dus als je wil kan je die beruchte scènes op YouTube bekijken. Hoe dan ook, Hedwig kwam er al snel achter dat ze in een gouden kooi terecht was gekomen. Bovendien werd Oostenrijk een steeds bedreigender plek voor een Joodse vrouw. Het verhaal over hoe ze uit haar huwelijk ontsnapte is achteraf waarschijnlijk veel spannender gemaakt, maar het is wel duidelijk dat Mandel haar niet zomaar liet gaan en dat hij haar in de gaten liet houden door ingehuurde agenten. Ze wist uiteindelijk met een kistje van haar dure juwelen te ontkomen en per trein via Parijs naar Londen te vluchten. Inmiddels is het 1937 en Hedwig ziet in dat Hollywood de beste plek is voor haar om als actrice een zelfstandig bestaan op te bouwen. En dat ze het brandende schip Europa maar beter achter zich kan laten. Toevallig is op dat moment Louis B. Mayer in Europa om nieuwe sterretjes te scouten voor zijn studio MGM. Dat was hoe het toen werkte. Sterren werden gemaakt door studio's en waren min of meer bezit van die studio. Hedwig kreeg een afspraak met Mayer waarbij hij haar een aanbod deed. Ze zou een contract krijgen voor $125 per week en MGM zou films met haar gaan maken. Maar dat was een bedrag waarmee Hedwig niet dacht te kunnen leven zoals ze wilde. Ze sloeg het aanbod af en trok plan B uit de kast. Ze boekte een ticket voor de boot naar New York waarop Mayer ook terug zou reizen. Met een koffer met haar juwelen en een paar prachtige jurken. En op de eerste avond aan boord, tijdens het diner, maakte ze een spectaculaire entree, zoals zij dat kon. Ze kwam de dinerzaal binnen en alle aandacht was onmiddellijk voor haar. En die Mayer, die herkende die kwaliteit. Die deed haar een nieuw aanbod. $500 per week dit keer en dat beviel haar beter. En Mayer zette meteen zijn team aan het werk. Hedwig Kiesler, dat klonk wel erg Duits. En bovendien hing die naam aan dat schandalige naaktoptreden in zo'n Europese kunstfilm. Beter van niet. Er werd een nieuwe naam gekozen. Hedy Lamarr. En haar look werd aangepast en er werd alvast een marketingteam aan het werk gezet om de Amerikanen voor te bereiden op de aankomst van een nieuwe ster. Ze ging als Hedwig Kiesler aan boord, maar 5 dagen later in New York kwam Hedy Lamarr aan in de nieuwe wereld. En ze werd een ster. Ze speelde vanaf dat moment in een groot aantal Hollywoodfilms en verdiende een mooi salaris. Daarmee wist ze ook haar moeder nog net op tijd uit Wenen naar Londen te krijgen. Maar ze kwam er ook al snel achter dat ze weer in de gouden kooi terecht was gekomen. In het begin was haar Engels nog niet zo goed en werd ze meestal gecast als exotische buitenlandse verleidster. En daarna deed typecasting zijn werk. Ze kreeg eigenlijk alleen maar dat soort rollen. Met weinig tekst en veel zwoel en mysterieus glimlachen. Om de haverklap werd ze in de media aangeduid als de mooiste vrouw ter wereld. Geen woord over haar acteerkwaliteiten en misschien kwam het door die vlakke rollen, maar Hedy Lamarr vond acteren eigenlijk vreselijk saai. Het betaalde lekker en ze liet zich alle zogenaamde romances met andere filmsterren gedwee opdringen, maar haar interesse had het allemaal niet. Het liefst was ze bezig met dingen uitvinden. Ze vond het leuk om slimme verbeteringen te verzinnen voor dagelijkse gebruiksartikelen, bijvoorbeeld een slimmer verkeerslicht of een tablet dat je in water kon oplossen om frisdrank te krijgen. Met prik. Daarom was ze veel liever thuis aan het knutselen en experimenteren dan dat ze alle parties in Hollywood afliep. En ze had in haar trailer, de staakcaravan waarin ze zich kon terugtrekken van de filmset, een werkbank laten installeren met alle gereedschappen en chemicaliën waarmee ze werkte, zodat ze tussen takes door, waar ze toch alleen maar mysterieus hoefde te lachen, iets kon doen om haar creativiteit aan het werk te zetten. Ze was volkomen autodidact en had helemaal geen technische of wetenschappelijke achtergrond, en dus bedacht ze ook vaak dingen die helemaal niet nieuw waren, maar haar creativiteit en misschien wel juist het feit dat ze niet binnen de gevestigde banen dacht, zorgde toch voor opmerkelijke creaties. Haar belangrijkste uitvinding deed ze samen met een kennis uit de showbiz, George Antheil. Antheil was componist en deed allerlei heel experimentele dingen met muziek en automatische instrumenten. Zo maakte hij een compositie voor meerdere synchroon spelende automatische piano's, een aantal echte pianisten, een sirene en 3 vliegtuigpropellers. Samen met deze Antheil besloot Lamarr te proberen een technische vinding te doen om zo hun steentje bij te dragen aan de strijd tegen de nazi's. Het was inmiddels 1942. Het probleem dat ze probeerden op te lossen was dat van het verstoren van signalen. In de strijd op zee waren torpedo's een belangrijk wapen geworden om vijandelijke schepen tot zinken te brengen. Die torpedo's konden onderweg nog een beetje bijgestuurd worden als het doelwit van koers wijzigde. En dat bijsturen gebeurde met een radiosignaal. En dus hadden de schepen ook stoorzenders bij zich om dat radiosignaal te verstoren. Een stoorzender kun je je voorstellen als iemand die heel hard door je heen schreeuwt. Het signaal wordt overstemd door het lawaai. Dat overstemmen werkt het beste als het signaal en het stoorsignaal ongeveer op dezelfde toonhoogte zitten. Het is lastig, maar een gesprek kan je voeren terwijl er ondertussen een heel hard hoog of juist heel laag geluid op de achtergrond klinkt. Het moeilijkste te negeren zijn geluiden die ongeveer op de toonhoogte van onze stemmen zitten. Radioontvangers kunnen nog veel preciezer op een bepaalde frequentie luisteren dan onze oren, dus van een stoorzender op een andere frequentie heb je weinig last. Toen Hedy en George spraken over dit probleem, bedachten ze dat als een zender en ontvanger heel vaak en precies op hetzelfde moment van frequentie wisselen, dat dan de stoorzender eigenlijk geen kans heeft om op precies die frequentie lawaai te maken. Maar hoe zou je zoiets kunnen doen? George had jaren gesleuteld aan automatische piano's om zijn experimentele muziek uitgevoerd te krijgen. Gesynchroniseerd spelende piano's die allemaal dezelfde papieren rol met gaatjes afspelen. Dus voor hem was de link snel gemaakt. Je kan het ook zien als twee muziekdoosjes die precies hetzelfde melodietje spelen. Eén zit in de torpedo en één aan boord van de onderzeeër die de torpedo afschiet. Hedy en George begrepen elkaar meteen en schreven samen een patent waarin het systeem werd uitgelegd. Met tekeningetjes van hoe het geheel zou moeten gaan werken in een scenario met torpedo's en schepen. Met een soort papieren rol, zoals in een draaiorgel, om te bepalen wanneer welke frequentie wordt gebruikt. Ik voeg een linkje toe naar het oorspronkelijke patent. Misschien is het juist omdat ze twee relatieve amateurs waren, maar het is heel leesbaar en op de een of andere manier straalt er enthousiasme vanaf. Het plezier van iets slims verzinnen. De hoop om zo echt iets bij te dragen aan de strijd tegen het fascisme. Frequency hopping noemen we hun idee tegenwoordig. En het was ook een slim idee. Zo slim en belangrijk dat het essentieel onderdeel is van allerlei moderne draadloze digitale protocollen. Wifi bijvoorbeeld, of Bluetooth. Dat zijn natuurlijk ook systemen die makkelijk last kunnen hebben van stoorzenders. Alleen is dan de storing niet expres, maar is het gewoon de telefoon van de reiziger naast je in de trein. Door de hele tijd van frequentie te veranderen in een van tevoren afgesproken schema, kunnen die verbindingen veel stabieler worden gemaakt. Dan nu hoe het afliep. Niet goed natuurlijk. Lamarr en Antheil mochten hun idee komen presenteren aan een commissie van de Amerikaanse marine. En die zagen er niets in. De officiële reden die ze gaven om er niet meer verder te gaan was dat ze dachten dat er in een torpedo nooit genoeg ruimte zou zijn voor een piano. Misschien hadden ze het heel slecht uitgelegd, maar het patent is vrij helder en suggereert ook helemaal niet dat je daar echt een piano bij zou gebruiken. Het is eerder een metafoor om het idee uit te leggen. Misschien snapten ze het echt niet. Misschien geloofden ze ook niet in dit onwaarschijnlijke koppel van de beroemde actrice, de mooiste vrouw ter wereld, en de experimentele muzikus en componist. Als ze echt wilde bijdragen aan de oorlogsinspanning, zo kreeg Lamarr als advies, dan kon ze zich beter niet meer bezighouden met wapens, maar als actrice opdraven bij de verkoop van oorlogsobligaties en bij de events voor het moraal van de troepen. Als seksbom dus. Dat deed ze dan ook maar in de jaren daarna. Pas in de jaren 60 werd het idee van frequency hopping in de militaire praktijk toegepast. En tegenwoordig is het dus een standaard onderdeel van technologie in ons dagelijks leven. Er wordt daarom wel gezegd dat we zonder Hedy Lamarr nu geen wifi en bluetooth zouden hebben. Nou, dat is een beetje overdreven. Het idee is ook weer niet zo moeilijk om op te komen en het was dus ook al veel vaker bedacht. In 1902 had Nikola Tesla het idee al beschreven. En ook in de jaren 20 en 30 is het idee al een aantal keer beschreven. Het is dus denk ik overdreven om Hedy Lamarr de uitvinder van wifi te noemen. Het jammere van hoe hun idee werd behandeld is ook niet dat Hedy Lamarr een briljante uitvinder was en dat ze miljoenen had moeten verdienen met de latere toepassingen van het idee. Het jammere is dat het op dat moment best een goed idee was. En als je denkt aan hoe klein muziekdoosjes kunnen zijn, dan was het waarschijnlijk best gelukt om met wat extra investeringen een werkend frequency hopping systeem in die Amerikaanse torpedo's te bouwen. En dat had Hedy Lamarr erkenning gegeven voor wat ze het liefste deed, namelijk nadenken en slimme dingen verzinnen, niet alleen mooi zijn. En dan had de rest van haar leven er vast heel anders uitgezien, want eerlijk gezegd is dat nogal een tragisch verhaal. Het hoogtepunt van haar filmcarrière was haar rol in Samson and Delilah uit 1949, waarin ze natuurlijk weer de knappe, mysterieuze verleidster speelde die die arme Samson erin luisde. Inmiddels was ze 35 en daarna lukte het steeds minder. Als je alleen om je uiterlijk bekend staat, wordt het natuurlijk ook snel moeilijker om nog mooie rollen te scoren als je ouder wordt. Ze ging een steeds meer teruggetrokken leven leiden. Er kwamen natuurlijk ook nog wat verslavingen aan alcohol en medicijnen overheen, een geruchtmakende rechtszaak of twee. Uiteindelijk trouwde ze 6 maal. Alle huwelijken eindigden in een scheiding. Ze had slecht contact met haar 3 kinderen en van uitvinden kwam het dus helemaal niet meer. Wat wel echt jammer was, want als mooiste vrouw ter wereld kon ze weliswaar makkelijk geld verdienen, maar aan het uitvinden beleefde ze zelf plezier en het had haar misschien ook meer tevredenheid en zelfrespect gegeven. Maar kennelijk konden die 2 kwaliteiten niet in 1 persoon worden verenigd. Niet voor de rest van de wereld. Dit was aflevering 119 van Nooit Geweten. Ik kreeg van verschillende luisteraars een tip over dit onderwerp, maar als eerste van Martin Koorman. Dank allemaal. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Hedy Lamarr op de Nederlandstalige Wikipedia. Deze werd vaak goed geraden, maar nog veel vaker fout. Hij was best wel lastig. Ik heb erg moeten lachen over een aantal van de verkeerde antwoorden, zoals tandenstoker. Ik neem aan via een associatie met Bluetooth. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.